Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg. En toen was er Patulele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek. Waarbij Molukkers centraal staan.
Lamat Malam, goedenavond.
Vanavond gaat Patulele op pad met Lee Maholete, die op bezoek ging bij een beeldend kunstenaar en graffiti artist. We hebben aandacht voor de zoektocht naar een speciale groep rechthebbenden van de zogeheten Burma Claim, Molukse ex-dwangarbeiders dan wel hun erfgenamen. Verder krijgen we een kijkje achter de schermen van Tiva Magazine, het online platform met nieuws en berichtgeving over de Molukken en Molukkers waar ook ter wereld. Aan de telefoon is Zainal Dean Umarella, die sinds juni 2020 redacteur is bij Tiva Magazine. Dean, jij bent ook werkzaam in de zorg. Wat doe je daar precies eigenlijk?
Ik zit nu eigenlijk ongeveer 10 jaar in de gehandicaptenzorg. En ik werk met lichtverstandelijk beperkten, ook wel moeilijk verstaanbaar gedrag. En daarnaast heb ik ook een aantal jaren in GGZ gewerkt.
Oké.
Dus bij psychiatrische cliënten.
Maar naast dat je in de zorg zit, zit je ook nog in het bestuur van de Molukken Future Foundation.
Ja.
En wat is dat precies?
De Molukken Future Foundation is ontstaan naar aanleiding van de aardbevingen op de Molukken in 2019. En toen is er een groepje mensen bij elkaar gekomen om een stichting op te zetten.
Om allerlei projecten te bedenken, bedoel je?
Stichting op te zeggen en dat eigenlijk projecten daar mee te zetten, zeker, ja.
Maar dat is nog niet voldoende voor jou, want nu ben je ook nog redacteur bij het zogenaamde Tiva Magazine. Heb je tijd over of zo? Of?
Tijd over. Ik denk dat mijn vrouw het daar niet mee eens is. Ja, ik denk dat het vanaf jongs af aan al eigenlijk al een beetje ingegoten zit dat alles wat met Molukken te maken heeft en dat ik daar mijn interesse in vind. En mijn ei in kwijt kan, dan haal ik er juist energie uit. In plaats van dat het mij moeite kost.
Mm-hmm. Je werkt in de zorg, je bent nu redacteur. Wat heeft jou doen besluiten om dat redacteurschap op jou te nemen? Ja, natuurlijk dat je ook, je voelt je betrokken. Maar het is toch een hele andere tak van sport.
Klopt. Er werd mij ook gevraagd om eigenlijk in mijn eerste artikel over te schrijven. En daar gaf ik ook eigenlijk aan dat ik heel erg gericht ben op nieuwe werelden, nieuwe mensen leren kennen. Omdat er in mij eigenlijk een eeuwige leerlingschaal dat altijd weer nieuwe dingen wil proberen. En schrijven en lezen, daar zit wel deels een stukje passie, maar ik heb het nooit uitgewerkt. En zoals ik het zie, toeval bestaat niet. Op het juiste moment kwam voor mij, zeg maar, Amoena Ratuamon. Hij is eigenlijk de oprichter van Tiva Magazine.
Mm-hmm.
En die heeft mij de vraag voorgesteld eigenlijk om... Structureel een bijdrage te gaan leveren aan Tiva Magazine.
Ja.
En ik ben nog steeds lerende hoor. Ik zit er net een jaar. Het is inderdaad een hele andere tak van sport. Maar ik heb inmiddels al zoveel dingen mogen leren en mogen ervaren. Wat allemaal betrekking heeft op de Molukse gemeenschap. Het is voor mij zeker wel een mooie stap geweest.
Ja. Kun je daar iets over vertellen wat dat Tifa Magazine precies inhoudt?
Ja, Tifa Magazine dat bestaat volgend jaar 10 jaar. De oprichter Amboena Ratuaman had eigenlijk de visie om middels berichtgevingen vanuit de Molukse gemeenschappen overal in de wereld Molukkers wereldwijd te verbinden. En dus berichtgevingen vanuit de Molukse gemeenschap in Nederland, maar ook vanuit Maluku zelf, de grote Molukse gemeenschap in Jakarta, in Australië en in Amerika. Vanuit al die communities proberen wij dus eigenlijk alle berichtgevingen te delen op social media en op de website.
Ja, ja. Is dat nou zo dat jij zelf ook contacten onderhoudt met de mensen overal in de wereld? Of is dat meer het werk van Amboena?
Ja. Ik heb mijn contacten, hij heeft zijn contacten en dat brengen we dan gewoon samen.
Wat zijn de onderwerpen die jullie behandelen in Tifa Magazine?
Alles wat met de Molukse community te maken heeft. Dus Rocky Heakaya, die heeft dan Wie is de Mol gewonnen. Nou, dat gaat de Molukse gemeenschap natuurlijk ook aan. Als Giovanni van Bronckhorst stopt met voetballen, als er aardbevingen zijn op de Molukken, alles wat maar met de Molukse community te maken heeft, daar proberen wij eigenlijk over te berichten.
Ja, maar je had het ook bijvoorbeeld over Amerika, Australië. Kun je daar iets over vertellen? Wat zijn de berichten daar? Is daar een hechte gemeenschap?
Ik weet dat er aan de West Coast in Amerika een community is, maar in New York ook. Dat weet ik ook van mijn familie, dat er toen in de jaren 50 een grote groep vrijgezellen eigenlijk verder ging vanuit Nederland naar Amerika. Dus ik weet niet hoe groot die community precies is, maar er is zeker wel een community. En net als in Australië komen er ook genoeg berichten vanuit Australië dat er wel degelijk een community actief is. Die elkaar opzoeken, net zoals dat we in Nederland doen en in Jakarta. Dus ja.
Leuk, hartstikke leuk. Je hebt natuurlijk een redactie. Amboena heeft het blad opgericht. Hoe groot is jullie redactie eigenlijk?
Het is nu wel echt groeiende. We hebben in Nederland een team van ongeveer 10 man. Even zo uit mijn hoofd. En op Ambon hebben we een team van 5 man. En in Jakarta ook nog 2 mensen rondlopen. En we zijn nog steeds groeiende.
Ja, maar jullie hebben bijvoorbeeld in Australië, Amerika niet echt een vliegende equipe of wat? Dat hebben jullie niet?
Nee.
Maar Tifa is vooral, heb ik begrepen, van digitaal magazine. Maar er is nu ook een printversie verschenen. En waarom is daarvoor gekozen eigenlijk?
We willen natuurlijk ook alle Molukkers bereiken in Nederland. Dat is voor ons een groot doel. En niet alle Molukkers in Nederland zitten op social media. Een papieren editie, we brengen die papieren editie trouwens zelfs. Zelf langs alle Molukse wijken, omdat we gewoon graag iedereen willen informeren. Met objectieve berichtgeving. Hè?
Ja.
En wat ik zeg, er zijn ook genoeg ouderen die misschien niet bendig zijn met social media, of helemaal geen behoefte hebben aan social media, en een krantje, als dat door de brievenbus wordt gegooid, dat wordt toch wel sneller gelezen.
Ja, want het is een krant, hè? Het is niet een glossy magazine of zo.
Nee, het is een krantje.
Ja. Hoe groot is de oplage? Weet je dat?
De laatste oplage was 30.000.
Zo, behoorlijk.
We zijn ook echt zelf langs alle wijken gegaan. Dus eigenlijk zijn er natuurlijk nog veel meer Molukkers die buiten de wijken wonen. En in de grote steden.
Ja.
Maar omdat onze krant nog gratis is. Is dit de service die wij dan kunnen bieden. Waarvan we zeker weten dat het bij Molukse mensen aankomt.
Begrijp ik dan dat je dan in bijvoorbeeld in Amsterdam, waar ook een grote gemeenschap woont, dat je daar dan niet bezorgt? Of wonen te verspreid misschien?
Nou, dat is dus wel het doel voor de volgende editie.
Oh, er komt dus toch nog een papieren. Nog een keer een papieren editie.
De 4e editie komt eraan, ja.
Heb je er al reacties op gehad?
Zeker. Heel veel positieve reacties. Het was ook voor mij de eerste keer. Omdat het natuurlijk mijn eerste jaar was bij Tifa. Dus ik heb een aantal interviews afgelegd bij verschillende mensen. En het was voor mij persoonlijk heel erg leerzaam. Ik vond het superleuk dat mensen toch hun verhaal wilden vertellen. En wat ik vooral heb geleerd is dat er gewoon heel veel verschillende perspectieven en invalshoeken zijn.
Mm-hmm.
En dat er niet maar één Maluku is. Ik kijk er naar uit om nog meer mensen te spreken.
Ja. Jij bent redacteur. Heb jij een specifieke taak, een onderwerp waar je in gespecialiseerd bent?
Ik merk dat ik het wel echt zelf heel erg leuk vind om in gesprek met mensen te gaan. En wat u net al zei, het is een heel andere taak van sport. Dus ik ben nog heel veel lerende en zoekende. Maar ik merk steeds mee waar ik wel goed in ben en waar ik niet goed in ben.
Ja, maar dat lokt de vraag uit van waar ben jij goed in?
Nou ja, waar ik goed in ben is... Ik denk dat ik heel erg goed ben in één-op-één gesprekken. Of face-to-face gesprekken. Ik denk dat mijn kracht is dat ik een bepaalde rust uitstraal waarin mensen toch het vertrouwen krijgen om zich te openen. Ja, aan de hand van dat gesprek denk ik dat ik een mooi verhaal kan optekenen.
Ja, ja, ja. Wat is jouw religieuze achtergrond? Tenminste, als je die hebt.
Ik heb een islamitische achtergrond.
Is het nou zo dat jij, zeg maar, ook die onderwerpen krijgt? Bijvoorbeeld bericht jij me over de moslim-Molukkers? Of dat niet speciaal?
Het is niet alleen maar... Veel mensen denken dat bijna alle Molukkers in Nederland bijvoorbeeld uit de Leasiehoek komen. Ja. Maar er is ook een grote Zuidoost-Molukse gemeenschap. Er is ook een Noord-Molukse gemeenschap. Precies. Er is een islamitische gemeenschap. Dus het zijn allemaal kleine gemeenschappen binnen die grote gemeenschap.
Ja.
En dat willen wij graag belichten. Dat er veel meer is dan alleen maar het massageluid. De knul-Ambonees. Er zijn zoveel verschillende benamingen. En we willen juist al die Molukse gemeenschappen binnen deze grote Molukse gemeenschappen samenbrengen. Gewoon echt... de verhalen naar een gezicht geven en dat iedereen elkaar ook gewoon leert kennen op een ongedwongen manier, maar wel dat mensen echt op de hoogte zijn van hey, er zijn meerdere verhalen en meerdere invalshoeken.
Ja, dat is dan gewoon heel goed. Hoe hou jij zelf eigenlijk de berichtgeving bij van de Molukken Indonesië? Houden jullie elkaar op de hoogte of heb jij zelf nog dat je zegt van goh, ik volg die website of...
Ja, we houden elkaar op de hoogte, maar Moena is wel echt actief bezig met alle kranten vandaar ook. Berichtgevingen vandaar, nieuwszenders. En we hebben natuurlijk onze teams op Ambon en in Jakarta. Dus het is wel heel de tijd een communicatiedingetje onderling.
Dat lijkt me pittig hoor, inderdaad. Dat je om steeds die lijnen open te houden. En je hebt ook natuurlijk een tijdsverschil.
Ja,
toch?
Klopt. Maar het is ook wel echt... Ja, het is een soort van levensmissie geworden. Ik ben er wel echt dagelijks mee bezig.
Ja, heb je nog tijd voor je andere banen?
Ik ben zelfstandig ondernemer in de zorg. Daarnaast heb ik ook nog een catering, maar dat kan natuurlijk ver van tevoren op aanvraag. Dus dat kan ik ook nog inplannen. Maar wat ik net zeg, het zijn allemaal onderdelen van mijn leven waar ik energie uit haal.
Ja. Ik heb eigenlijk nog maar twee vragen aan jou. Okay. Tifa krijgt ook een YouTube-kanaal, heb ik begrepen. En is het er al?
Het kanaal is sinds vorige maand in de lucht.
Kan iedereen eigenlijk aan jullie input leveren?
Wij zijn heel erg benaderbaar. We krijgen ook regelmatig berichten, inboxberichten. Op onze manier willen wij zeg maar de Molukse gemeenschap natuurlijk ook gewoon... wij willen onze bijdrage leveren. Dat doen we middels nieuwsbericht.
Kun je nog een website noemen of een mailadres waar wij jullie kunnen bereiken?
Jazeker, dat is social, social, tifamagazine.com.
Ik kan wel nog uren met je doorpraten, maar helaas. Ik wil in ieder geval jou heel erg bedanken voor dit interview. En ik wens jou heel veel succes met al je activiteiten. Vooral voor Tifa natuurlijk.
Ja, dankjewel.
Oh, Dien, ik vergeet jou één ding te vragen. Heb jij een bepaald muzieknummer wat je graag wil laten horen aan de luisteraars?
Nou, zondag is er een nummer uitgekomen van Benji Flight. Hij was vroeger de oprichter van Arnhems Gewijs. Dat is een R&B-groep uit de jaren 90 die eigenlijk een beetje als eerste... een beetje de pioniers van de Nederlandse R&B waren. Maar wat heel veel mensen denk ik ook niet weten is dat hij half Molukse is. En hij heeft dus zondag voor het eerst een nummer in het Molukse uitgebracht.
Oh, leuk.
Ja, in Molukse, in Maleis. En dat heet Rindu Tanahai.
Het is een achternaam?
V-L-Lange-I-T.
V-L-Lange-I-T, Flight. En dat nummer, hoe noem je dat nummer?
Rindu Tanahai.
Oh, Rindu Tanahair.
Ik speel ook een kleine rol in de clip. Chakalele.
Ja? Heerlijk? Oh, leuk.
Ik ook nog trouwens. Ja, Chakalele.
Oh, Chakalele dansen. Oh ja, helemaal goed. Nou, Dien, helaas, ik moet het hierbij laten. En in ieder geval heel erg bedankt voor je bijdrage.
Ja, bedankt.
Oké. Okay.
Tot ziens.
Tot ziens. Dag.
Kalua, tingkap saya dari jauh, saya bisa melihat tanah air saya. Mari katong, semua berganti tahu secara dekat, adakah kata satu dalam.
Jalannya, tapi kau kan mesti melihat apa masa depan bersatulah atau berpisah. Tapi kami di sini lah. Waktu tak berhenti diam. Hidup terlalu singkat. Satu orang satu hati satu mama. Pak tu lahir di mana? Ia tara punya papa dan dara. Sudah berapa lama aku menderita? Kau kontra perlu minta dan bertanya. Tanah yang saya rindu dari lama. Sama dengan gantong eh. If I can find a way to make you understand, open up your eyes and see it's your responsibility. Together we are so much stronger. Satu mama, jangan lupa kata lain di mama. Ingat orang punya batuk dan darah. Hey. Oh, sudah berapa lama aku menderita? Kata orang perlu minta dan bertanya. Tanah yang saya rindu dari lama, sama dengan gantong. Satu orang satu hati satu mama, jangan lupa kata lain di mama. Ingat orang punya papa dan darah. Aku menderita. Kau kontra perlu minta dan bertanya. Tanah yang saya rindu dari lama. Sama dengan gantong deh. Satu orang satu hati satu mama. Jangan lupa kata lain di mana. Dia taruh punya papa dan darah. Sudah berapa lama aku menderita. Tanah air beta rindu dari lama. Tanah air beta rindu dari lama. Sama dengan gantong deh.
Je hoorde Benji met Rindu Tana Ayer. In 1954 ontving Nederland ruim 1 miljoen gulden uit de verkoop van de beruchte Birma Spoorweg. Dit bedrag diende uitbetaald te worden aan de dwangarbeiders die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verscheept naar Birma en Thailand. De overheid blijkt echter een deel van het geld in kas te hebben gehouden. Zeker 221 ex-dwangarbeiders hebben nooit compensatie ontvangen. Onderzoeksjournaliste en documentairemaakster Griselda Molemans houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met eer- en rechtsherstel van de Indische gemeenschap in de breedste zin des woords. Naar schatting 150 Molukse knielmilitairen zijn in de periode 1942-1944 verscheept naar werkkampen langs de beruchte spoorweg. In de namenlijsten die na de oorlog zijn aangelegd ontbreekt een groot aantal namen. Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkampen SVJ en Stichting Indisch Platform 2.0 zijn op zoek naar die speciale groep rechthebbenden. Aan de telefoon is Griselda Molemans. Griselda, welkom hè.
Dankjewel.
Jouw onderzoek gaat over dat de Nederlandse overheid het smartengeld achterhield van de dwangarbeiders die aan de Birma spoorlijn hebben gewerkt. Kun je heel in het kort nog even uitleggen wat die Birma-spoorlijn was?
Ja, om heel eventjes een soort overkoepelend verhaal neer te zetten. De claim die ik direct ga toelichten, die maakt deel uit van een onderzoek wat ik de afgelopen 10 jaar heb gedaan. En het gaat over het uitgebleven rechtsherstel voor de Indische gemeenschap. En Indisch is het een overkoepelend woord voor alle etniciteiten die afkomstig zijn uit de oude kolonie. En het gaat om bar veel geld, maar laat ik me even focussen op de eerste claim. Het gaat over een berucht dwangarbeidproject dat in de periode dat de Japanse bezetting duurde, van 1942 tot 1945, is aangelegd door zowel krijgsgevangenen als inheemse arbeiders. Het was een spoorweg die, zoals de naam al doet vermoeden, liep door Birma en Thailand en aanhaakte bij een spoorwegcomplex wat al bestond. En de reden dat het werd aangelegd was dat de bevoorrading van de Japanse troepen in Birma tot die tijd, tot 1942, over zee ging. Maar omdat er steeds meer torpedo-aanvallen plaatsvonden op Japanse schepen door geallieerde onderzeeboten, werd besloten om die spoorweg aan te leggen. Daarvoor bedachten de Japanners dat ze gratis arbeiders naar vallen. En nu hadden ze zo ontzettend veel militaire krijgsgevangen gemaakt vanaf het voorjaar van 1942. Britten, Amerikanen, Nederlanders. En ja, als je zegt Nederlanders, dan gaat het natuurlijk over Hollanders, Indo-Europeanen, Molukkers en Indo-Afrikanen. Dus een groot deel van deze krijgsgevangenen is verscheept naar de basiskampen. Je had aan de ene kant in Burma had je het basiskamp Kambiu Sayat en aan de andere kant lag op de Thaise bodem lag Pampong. Even heel snel vooruit. Die spoorweg die is aangelegd en die is na de oorlog verkocht aan Thailand. En Thailand heeft er geld voor betaald. Nu is er een verdeling van het geld gemaakt. Voor een deel zijn drie landen waaruit materieel is gestolen, onder meer bruggen en ook wagons en locomotieven. Die landen die hebben een compensatie ontvangen. Het resterende geld, zo'n 355.000 Britse ponden, moet ik even snel omrekenen, dat is dan rond de 3,5 miljoen gulden. Dat is uiteindelijk geoormerkt als smartengeld voor de geallieerde krijgsgevangenen. Dus Nederland heeft uiteindelijk een bedrag van 1,1 miljoen gulden uitbetaald gekregen. En de bedoeling was dat dat natuurlijk uitbetaald zou worden aan alle krijgsgevangenen. En als die niet meer in leven waren, dan ging het geld naar de erfgenamen. Wat ik heb kunnen achterhalen is dat de ongeveer 1450 marinemannen betreft, dat zij allemaal het geld ontvangen hebben omdat de Koninklijke Marine over alle adressen beschikte en dus heel snel dat geld konden uitbetalen. Maar die 15.558 knilmilitairen, dus de mannen die vanuit de kolonie grotendeels naar Nederland zijn gekomen, die moesten uitbetaald worden door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar is het misgegaan. Omdat er geen adressen bekend waren, besloot het ministerie om een krantenoproep te plaatsen in een aantal kranten. Het pijnlijke is dat op het moment dat die kranten, er zijn twee oproepen verschenen, één in juli 1954 en één op de laatste dag van het jaar, 31 december. Mis je die oproep, dan wist je dus van niets. En inmiddels heb ik er zo lang onderzoek naar gedaan dat ik ook een heleboel boven water heb gekregen. En het komt erop neer dat een aantal mannen niet is uitbetaald. En daar gaat deze kwestie nu over. Uiteindelijk zal ik er gewoon in moeten slagen om alle namen van mannen die niet op de lijst te staan. Ik moet het ook even kort uitleggen. Toen de Japanners capituleerden, bevond een groot aantal krijgsgevangenen zich op dat moment in Thailand, maar niet alle mannen. Want dat was het geval. Nadat die spoorlijn is opgeleverd, heeft opnieuw een selectie plaatsgevonden. Er zijn zo'n 750 mannen naar Indochina gestuurd, naar Saigon, waar ze dwangarbeid hebben moeten verrichten. En dan zijn er nog zo'n 2000 die naar Japan zijn verscheept. Nou, die mannen die zijn nooit geregistreerd in Thailand, heel simpel omdat ze daar niet aanwezig waren na de oorlog.
Ja.
En de bedoeling is dat ik nu eigenlijk gewoon in zo kort mogelijk tijd erin slaag om al die ontbrekende namen te achterhalen. En daar zitten ook namen van Molukse krijgsgevangenen bij. Dus vandaar dat ik heel erg blij ben dat je hier aandacht aan wil besteden.
Ja. Maar hoe ben je eigenlijk in eerste instantie erop gekomen om dit onderzoek te starten? Ja.
Nou, dat heeft ermee te maken dat ik in 2014 het boek Opgevangen in Andijvenlucht publiceerde. En dat gaat over de achterkant eigenlijk van de opvang van al die ontheemde gezinnen die vanaf 1950 gedwongen naar Nederland zijn gekomen. Een van de ontdekkingen is bijvoorbeeld dat de Molukse opvang één op één afgeleid is van de manier waarop de Indische gezinnen in contractpensions zijn opgevangen. Dus een heel groot gedeelte van de opvang, de regelgeving, is afgeleid van wat er tussen 1950 en 1951 in Nederland heeft plaatsgevonden voor Indische gezinnen. Maar als bijvangst, door zo ontzettend veel mensen geïnterviewd te hebben en heel veel documenten te hebben gevonden, ontdekte ik dat er nog een behoorlijke hoop geld openstaat. Toen het boek uitkwam, heb ik wel even moeten nadenken van oké, als ik dit ga doen, als ik inderdaad al die geldsporen ga volgen, dat gaat een behoorlijke tijd in beslag nemen. En ik heb uiteindelijk besloten van als ik het niet doe, dan ga ik hier spijt van krijgen. Want we weten allemaal dat de tijd doortikt. Dat er heel veel rechthebbenden, heel veel oorlogsgetroffenen overleden zijn. En ik heb ook met medewerkers van een aantal organisaties heb ik het op de rails kunnen zetten. En ik ben eigenlijk nu gewoon in het eindstadium. En ja, het wordt nu gewoon... Het is nu zo ontzettend belangrijk dat al die gestolen gelden uiteindelijk uitbetaald gaan worden. En ik weet dat het ook af en toe wrevel oproept. En dat mensen roepen van, wat sta ik nou over dat geld?
Het is ook eigenlijk nu een principe kwestie.
Absoluut, absoluut. En ik vind ook, van als je er wat langer over nadenkt, is het geld ook een middel tot erkenning. Er wordt natuurlijk al, laten we zeggen, op de hele brede gemeenschap, de Indische, moeilijkste Indo-Afrikaanse film, maar in de gemeenschap, wordt natuurlijk al heel lang gestreden voor erkenning. En het is wel precies wat jij zegt, weet je. Ik vind ook dat het een principe kwestie is. Je kunt zeggen, het is een combinatie van rechtsherstel, eerherstel en gewoon een principiële stelling.
Ja. Ben jij in eerste instantie zeg maar alleen met het onderzoek begonnen? Of heb jij meteen zeg maar hulp of steun bij andere instanties gezocht?
Nee, ik heb het alleen gedaan. Het was ook van mijn kant een heel sterk principe. Omdat ik behoorlijk veel tegenwerking heb gekregen. Heel veel ruzies heb gehad bij archieven. Omdat ik een aantal stukken niet kon krijgen. Dat er heel erg moeilijk werd gedaan. Het was oorspronkelijk een opdracht vanuit het Nationaal Archief, dat boek. Maar op het moment dat ze de epiloog lazen met daarin al die openstaande claims, toen werd het oorlog. En ik heb dan ook gezegd van ja, je moet geen onderzoeksjournalist een opdracht geven als je bang bent voor de uitkomst. Dan had je me nooit moeten benaderen. Dus vandaar dat ik het uiteindelijk heb kunnen loskoppelen. En het zelf heb gepubliceerd. En eigenlijk, ja, wat ik je vertelde, weet je, als een soort opvolging, een soort uitwerking ook heb besloten van, dan ga ik ook al die geldsporen in kaart brengen. En die samenwerking heeft er vooral mee te maken dat ik een aantal belangenbehartigende verenigingen, stichtingen heb benaderd. Omdat zij door de jaren heen ook een ledenbestand hebben opgebouwd. Dus het is voor een heel groot gedeelte, blijkt uit hun eigen ledenadministratie, dat er mensen zijn, dat er natuurlijk ook dwangarbeiders aan de Burma-spoorweg zijn geweest. Die zich aangemeld hebben als lid en ook mannen die naar Japan zijn overgebracht. Mm.
Heb je trouwens heel veel medewerking gehad van de Nederlandse overheid zelf?
Nee, nul. Nee, dat is het grote punt. Dit gaat gewoon recht tegen het handelen van de Nederlandse staat in. En het is natuurlijk God geklaagd dat je als staat zowel zwart geld ontvangt uit Thailand en vervolgens 2 jaar later ontvang je in 3 termijnen geld uit Japan. Dat is 38 miljoen gulden geweest wat Japan als een soort afkoop heeft betaald. Japan is de dans ontsprongen in feite als het gaat over rechtsherstel. Omdat de 41 landen die het vredesverdrag tekenden met Japan onder druk werden gezet door Amerika om vooral geen geld te eisen. Omdat er werd gezegd, we hebben Japan nodig in onze strijd tegen het communisme. En we moeten het land eigenlijk een beetje loslaten, een beetje de vrije hand geven. Mm-hmm. Dus uiteindelijk is er nog een soort, ja, ik noem het altijd maar een soort bot naar de hond gegooid. Weet je, dat er uiteindelijk toch nog een verdrag is gesloten tussen de 2 ministers van Buitenlandse Zaken. Dus ook dat geld is overgemaakt aan Nederland. En ook daar, net zoals bij het Burma-geld, ontbreekt er iedere vorm van transparantie. En op het moment dat ik dat ontdekte, omdat ik zoveel mensen heb gesproken die nog nooit van deze smarte geldregeling hadden gehoord, dan dacht ik, ja, hier is iets duidelijk compleet fout gegaan. En het aller treurigste van de zaken is dat het glashard ontkend wordt. En dat er ook in al die afgelopen 5 jaar dat ik contact had met ministeries, dat er wordt gezegd, ja, het is al zo lang geleden, jongen, dat is allemaal niet meer te achterhalen. Dat is natuurlijk compleet onzin. Het is namelijk helemaal geen geld wat Nederland toebehoort. Het behoort toe aan oorlogsslachtoffers. Mm. En dan vind ik, ja, dan hebben ze zich maar gewoon in te spannen.
Ja, precies. En alles is trouwens vastgelegd als het goed is, hè? Daar zijn papieren van.
Het probleem is dat er die vastlegging op die, laten we zeggen, betaaladministratie, die volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken bestaat die niet. Of die is ooit aangelegd, maar die is nu niet meer voorhanden. Dus daarmee heb je dus in één klap ook een heel groot probleem, dat er wordt beweerd dat iedereen is uitbetaald. En nou ja, wat ik onlangs publiceerde, wat je ziet op het moment dat dan een rechthebbende of een erfgenaam daarvan het geld opvraagt, dan wordt er bijvoorbeeld een betalingsbewijs verstrekt wat totaal niet klopt, waar een verkeerde naam op staat. Ja. Er wordt dus gewoon gemarchandeerd, gerommeld met bewijsmateriaal.
Maar wanneer is voor jou, want de tijd gaat supersnel, Griselda, maar wanneer is voor jou het onderzoek geslaagd, zeg maar.
Wanneer er afbetaald wordt.
Ja. Ja, dat zou het allermooiste zijn. Want eigenlijk, het is meteen een oproep, hè, van jou. Dat de, zeg maar, de nabestaanden zich aan kunnen melden, toch, bij jou?
Ja, heel specifiek. Nogmaals dank daarvoor. Wilde ik aan iedereen vanuit de Molukse gemeenschap die dit hoort, wilde ik vragen. Ga even te raden. Is er een vader, een oom, een broer, een grootvader of een overgrootvader in jullie familie die heeft moeten werken aan de Burma-spoorlijn? Als dat zo is, en dit is nieuw voor je, en je hebt geen idee dat er is, zoiets is als Burma-smartengeld en ook Japanse smartengeld, laat dat dan even weten. Ik hoop dat er misschien een mogelijkheid is dat mensen zich bij jullie aanmelden. Ze kunnen ook, iedereen die dit hoort, kan ook even een mailtje sturen naar een van de belangenbehartigende verenigingen. info@deindischekwestie.nl. En nogmaals, Indisch staat ook voor de Lux. Ik weet absoluut zeker dat er zo'n 150 Molukse dwangarbeiders zijn geweest. Tenminste 150. Ja. Ik heb zo'n 35 namen, dus ik ben ook nog dringend op zoek naar resterende namen.
Oké, Griselda. Nou, in ieder geval ontzettend bedankt dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. En ik wens jou super veel succes. Je hebt nog, ik zou er helemaal gefrustreerd van raken, eerlijk gezegd, als ik jou zo hoor. Ik denk, mijn hemel, je botst overal tegenaan. Maar ik vind het hartstikke goed dat je het volhoudt. En nou, komt er dan een boek wat jou betreft? Of heb je daar nog niet over nagedacht? Of?
Nou, weet je, ik heb net een heel groot onderzoek. Ik heb net een boek gepubliceerd over de waarheid over Japanse dwangprostitutie. De omvang, eigenlijk de immense omvang van de groep slachtoffers in Nederlands-Indië. En ik moet daar nog een beetje van bij komen. Nou, dat is minstens zo heftig geweest. Ik heb wel een idee erover van als ik straks het klaar ben met alle claims, dat ik dat misschien nog in boekvorm of anders in, nou ja, misschien een lezing vorm. Ik weet eerlijk gezegd, denk ik dat het mooi zou zijn als ik de eindschrijf nu haal met een reeks publicaties. Ja. En dat al die claims dan afgerond zijn.
Hartstikke goed, maar je kunt altijd het vervolg, of wat je van plan bent, misschien een, zeg maar, een simpele onderzoeksrapportage of zo, kun je altijd bij ons komen toelichten. Nou, Griselda, nogmaals hartstikke bedankt en misschien tot live, hè?
Nou, nogmaals dan.
Oké. Okay. Bedankt. Okay. Dag. Ja.
See the sun rise on her skin, don't change it. See the sun rise over her skin, dawn changes everything. And the Delta sun burns bright and violent. Difa babuni di huta suasana petani kelihatan rasa sunyi. Rasa sedih pemandangannya akan bagus sekali. Oh, asalku tanah hatiku. Oh, asalku surga tahu tanah hati. Over her skin, don't change it. She feels like water in my hands. Don't change it. Freeway like a river, cut through this land into the side of love, like a burning spear and the poisoned red. Blood of fear through the ghost.
En dat was Julia Loco met Heartland. We schakelen over naar onze verslaggever Lee Maholitte. Ditmaal ging hij op pad met beeldend kunstenaar Nikki Nahafaik uit Hoogeveen. Van oorsprong is Nikki een graffiti artist die inmiddels een eigen atelier heeft. Zijn kunstwerken worden ook over de grenzen geëxposeerd. Nikki is ook aangesloten bij Graffiti Street Art Collective TCK, de Combi Killers. Daarover vertelt hij allemaal en hoe dat zo gekomen is in Op Pad met Lee.
Welkom bij Radio Oras. Mijn naam is Lee Maholitte en vandaag weer een nieuwe item bij Lee op pad. En we hebben weer een nieuwe gast, lieve mensen. En dat is Nikki Nahafaik. Welkom, jongen.
Dankjewel.
Hey, stel jezelf even voor aan de luisteraars.
Ja. Mijn naam is Nikki Nahafaik, dit jaar 40 geworden. En ik ben een kunstenaar, woonachtig in Hoogeveen. Ja. En ik heb een graffiti-achtergrond. En op de dag van vandaag ben ik kunstenaar die op galerijniveau mag exposeren.
Kijk eens aan. Hey, want dat is mijn eerste vraag naar jou toe. Hoe ben je er eigenlijk in verzeld geraakt?
Ja, als kind tekende ik eigenlijk altijd al in de klas op schrift en op boeken en noem maar op. Op etuis van vrienden heb ik getekend. Dat zat gewoon al in me. En in Hoogeveen had je in de jaren 80 al een hele grote graffiti scene.
Ja.
En daardoor was ik echt geïnspireerd van, dat is wat ik ook wil. En in mijn tienerjaren een spuitbussen gejat met een paar vrienden. En zo zijn we gewoon begonnen. Ja. En ook oudere jongens leren kennen, Nederlandse jongens die al graffiti deden. Ook een beetje onder hoede genomen.
Ja.
En van daaruit is het gaan groeien.
Want hoe hebben de mensen in Hoogeveen erop gereageerd toen je ermee begon?
Nou, mijn ouders zijn in eerste instantie niet goed.
Nee.
Een paar keer opgepakt en gepaard met boetes en dat soort dingen. Dus die hebben dat nooit gestimuleerd. Ook mij daarin nooit in gemotiveerd.
Nee.
Maar er waren wel een aantal mensen om mij heen die zagen van, hey, je hebt wat talent. Met name de oudere jongens die al graffiti deden.
Ja.
Die zeiden wel van, potverdorie Nikki, wat jij nu binnen 2-3 maanden doet, dat doen sommige mensen gewoon een jaar over. Hè?
Ja. Noem eens een voorbeeld.
Qua lijnen zetten van een graffiti piece, dat heet een outline. Nou, dat lukte bij mijn eerste piece, dat ging gewoon gelijk al heel strak.
Ja.
Terwijl de andere jongens, die oudere generatie, die zeiden van, jongens, maar daar doen sommige mensen gewoon een half jaar over. En allemaal van dat soort dingen. En qua stijlontwikkelingen en kleurgebruik. En na een korte tijd was ik al wel op een niveau dat ze zeiden van potverdorie, je bent wel goed, weet je. En dat motiveerde me alleen maar om door te gaan.
Ja.
En dat heeft natuurlijk jaren geduurd. Op een gegeven moment kreeg ik ook gewoon langzaamaan opdrachten. Mensen vroegen zich, zou je dit bij ons thuis willen doen? Zou je dat in de kinderkamer willen doen?
Is dat allemaal via gegaan?
Ja.
Met jouw eigen netwerk?
Ja. Ja, echt mond op mond.
Ja.
En de echte commerciële opdrachten is toen ooit binnengekomen via Hive. Ik heb nooit een acquisitie gedaan of wat dan ook. Ja, en op een gegeven moment kreeg ik zo'n grote aanvraag. Toen werd er gesproken van, nee Nikki, dit moet op een professionelere manier. Hè? Dus je moet je gaan inschrijven, bedrijf zijnde, et cetera. Want je moet kunnen factureren straks.
Ja, zeker weten.
Al heel lang mee gestruggeld om dat te gaan doen. Niemand in mijn omgeving waar ik tegenop kon kijken van, dat moet je zus en zo doen.
Ja.
Zelf maar een keer de stoute schoenen aangetrokken en naar de KVK in Zwolle gegaan. Me laten informeren. Een kwartier later had ik een bedrijfje opgericht.
Ja. Bijzonder hoor.
Ja, absoluut.
Bijzonder. Hey, want dat vind ik altijd wel heel bijzonder, weet je wel, wat jij nu vertelt. Maar hoe kun je jezelf omschrijven? Ben jij meer een kunstenaar of ben je meer een graffiti-artiest?
Dat vind ik een lastige. Ik verloochen niet mijn graffiti-afkomst. Zeker niet, want ik opereer nog steeds met heel veel mensen die juist alleen met graffiti zich bezighouden. Maar ik profileer me nu wel in de bredere zin als kunstenaar. Maar wel roep ik altijd, ik heb een graffiti-achtergrond.
Ja, ja.
En, want dat zal ik ook nooit verloochenen. En ik heb nog steeds wel bepaalde kenmerken in mijn werken. In mijn huidige werken die toch wel een knipoogje geven aan een graffiti-achtergrond. Ik werk ook nog steeds veel met spuitbussen. En ik hang ook nog heel veel met jongens van de straten die alleen maar graffiti doen.
Ja.
Ik ben zelf ook lid van een graffiti-crew. Maar wij profileren ook wel op street art niveau.
Ja.
Dus ik ben met name voor mezelf profileer ik me wel als kunstenaar.
Ja. valt daar uiteindelijk ook meer geld in te verdienen? Op zakelijk niveau natuurlijk dan.
Ja, vind ik wel. Ik vind het wel altijd lastig hoor, graffiti, street art of kunstenaar. Ik vind dat ik ze alle drie doe.
Ja.
En ik vind het heel vervelend om in hokjes te denken. Maar om tot een bepaald niveau te komen, ook qua klandizie, moet je ook wel op een andere manier gaan profileren, zeg maar.
Ja.
Maar je moet gewoon jezelf blijven. En ja, ik ben kunstenaar en dat dekt de hele lading van zowel graffiti-artiest, street-artiest als galerij-artiest.
Inderdaad.
Weet je? Ja. Dus ja, zo zie ik mezelf. Dus,
Bijzonder. Hé, hey, want niet alleen heb ik research gedaan, maar ik ken je natuurlijk ook wat langer.
Ja.
Maar je bent ook een onderdeel van de Combi Killers, klopt dat?
Klopt.
Vertel daar iets meer over.
Nou, een jongen uit het noorden van het Nederland, die zag potentie bij 5 verschillende jongens. We kenden elkaar onderling wel een beetje. Iedereen die was op zijn eigen manier, in zijn eigen discipline, zat hij op zo'n niveau dat hij dacht, hey, als we dit nou bij elkaar combineren, de Combi Killers,
ja.
En dan hebben we hier wel iets unieks in handen. Hè? De een was echt gespecialiseerd in letters, de ander was echt gespecialiseerd in portretten. En ik was met name gespecialiseerd in dieren met mijn eigen stijl en signatuur. En hij heeft ons bij elkaar gevraagd van, wil jullie als crew met mij gaan opereren? Nou, door de jaren heen hebben we door het hele land, ook in het buitenland, Berlijn, Hamburg, Duitsland, muren gezet. En soms worden gevraagd op festivals,
ja.
Maar los van de creatieve activiteit, het klikt ook gewoon qua persoonlijkheid met z'n allen. En ja, soort voor soort. Dus het is altijd gezellig, we komen ook gewoon soms bij elkaar zonder dat we painten.
Ja.
En we houden elkaar ook wel elkaar in zijn waarde. Als de een gewoon zijn eigen dingen blijft doen, dan mag hij het gewoon doen. Ja. En ja, vice versa, zeg maar.
Denk je dat, jullie zijn samen, dat het ook zeg maar... toevoeging heeft op de samenleving?
Ja, zeker wel. Het stimuleert elkaar. Diverse soorten, ras, leeftijd binnen de crew. Het is toch wel een soort reflectie van de maatschappij. Die jongens praten soms Fries. En de ander praat gewoon weer Nederlands. En dan kom ik er weer tussendoor, weet je. Dus ja. dat klikt gewoon. Maar we maken de wereld een stukje mooier met onze creaties. Een stukje kleurrijker, hè. En absoluut. We krijgen alleen maar positieve feedback.
Absoluut.
Dus ja.
Ja. Top hoor.
Come and dream away with me. I need you to stay with me. Lay your toes down in the sand with me. Baby, drink this drink and dance with me. Got a pretty love waiting just for you. I don't wanna front now. Girl, you got me like wow wow. I'ma do you like wow wow. Baby, I don't need to brag out. Gonna be the one you dream about. I will jump into the fire for you, baby. Put the ring on you, I make you my wife, eh? You're the only girl I wanna spend my life with. All my precious love is waiting for you, baby. When I close my eyes, all I see is you. Constantly concentrating on all your moves. Things I do to you, you don't have no clue. I'm just hoping that you wanna be with me. Come kick it with me. Roll it up with me. Tick tock with me. Hoping that you wanna be
with me.
Trying to start a life with ya. Forever I'ma vibe with ya. Getting angry cause you eating all my fries. But I'ma die for ya. I even catch a lie for ya. For ya, for ya. Girl, I am so into ya. Keep your hands down, I'ma fight for ya. Giving up working on this album just to spend more of my time with ya. Baby girl, I'm about to fly with ya. With ya, with ya. With ya.
With me.
Oké, luisteraars, daar zijn we weer met als gast Nicky Nagafijk. En dit was het nummer van Jael met With Me. Hey Nicky, nogmaals leuk dat je er bent natuurlijk.
Dankjewel.
Nou, we hebben dus net nog even gesproken over, over een aantal onderwerpen natuurlijk. Hè? En nu wil ik het graag hebben over New York.
Ja.
Want je bent een onderdeel geweest van de Pop-Up Gallery, ja. Green Label in New York.
Klopt.
Hoe is dat ontstaan? Hoe ben je erin verzeld geraakt?
Nou, dat was toen in de beginperiode van Instagram. Ik zat er zelf ook net op. We praten over 2014. En dat was een wedstrijd georganiseerd door Mountain Dew. Dat is een limonademerk in Amerika heel erg bekend. Dat is een onderdeel van Pepsi. En zij zitten een beetje in de straat, subcultuur, skaters, kunst, graffiti-artiesten. En ze hadden een soort wedstrijd georganiseerd. Je kon gewoon gratis, gewoon vrijblijvend een werk van jou insturen. Ja. Mocht van alle onderwerpen zijn. En uiteindelijk hebben er iets van 1300 mensen of artiesten een werk ingestuurd.
Ja.
En daaruit zijn 10 werken geselecteerd. En die 10 werken zijn in een gallery in Amsterdam geëxposeerd. En op de openingsavond konden bezoekers, dat was echt groot bezocht hoor, mochten mensen een stem uitbrengen. Mm-hmm. En van dus de 1300 en daarna gereduceerd naar 100, of naar 10 inzendingen, ben ik nummer 3 geworden. Ja,
dat was een, bijzonder hoor.
Ja, het was een kunstwerk in een verlaten gebouw.
Ja.
Graffiti gespoten en een panter met goud. En op een gegeven moment scheen de zon erop. En door de reflectie, of doordat ik met goud metallic werkte, was de reflectie zodanig op het kunstwerk. Ik heb er gelijk een foto van gemaakt. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus werd gekozen en nummer 3. En datzelfde werk, dat is een foto van geprint op een formaat van 1 bij 2 meter. Dat is echt groot.
Dat is groot, ja.
En dat is dus ook geëxposeerd een week lang in een gallery in New York. Ja, dus dat kan ik echt, heb ik ook vastgelegd op mijn cv.
Ja. Want jij zegt ook, hè, heel veel dingen zijn eigenlijk aankomen waar.
Ja.
Maar ja, daar heb je natuurlijk ook jezelf heel goed voor ingezet natuurlijk, al die jaren ook.
Klopt.
En uiteindelijk levert dat wel wat op natuurlijk.
Ja.
Want nu even dat volgende onderwerp, uiteindelijk ben jij door jouw werk, het hard werken zeg maar, ben je ook eigenlijk wel een soort van erkend in Drenthe, hè, in omstreken.
Ja.
En daarvoor was je ook genomineerd
voor
de Drentse Kunst- en Cultuur Award.
Klopt.
Hoe is dat eigenlijk gegaan? Want hebben ze jou daarvoor benaderd of hebben ze jou ook voorbij zien komen?
Ja, dat is wat ze elk jaar doen. Ja. Dan willen ze prominente mensen, of mensen die in de cultuursector van waarde zijn geweest met een bepaalde kunstwerk of dienstverlening, dan willen ze die mensen in het zonnetje zetten, zeg maar. Ja. Nou, dat is wel echt een erkend instantie.
Ja.
En met name door New York, dat was dat jaar daarvoor, ben ik het jaar daarna door de Drentse cultuur genomineerd.
Top hoor.
Ja, en daar heb ik ook echt een hele grote netwerk opgebouwd.
Ja.
En ook dat mag ik gewoon op mijn cv zetten. Dus,
Denk je dat het ten opzichte van 10 jaar geleden, dat het wereldje nu heel anders is, in elkaar zit?
Ja, denk ik wel. Social media heeft zoveel moois teweeg gebracht. Het is een zegen en vloek, vind ik het momenteel. Maar voor mij, voor de business, heeft het me echt heel veel gebracht. Mijn eerste commerciële opdracht is binnengekomen via Hives. Als ik nu iets post, een minuut later ziet iemand in Japan het bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus dat zijn alleen maar goede dingen. Dus ja, ten opzichte van 10 jaar geleden heeft het absoluut veel teweeg gebracht.
mensen inderdaad op de hoogte willen blijven, hè, van jouw werk, ja, ook van wat er komen gaat, waar kunnen ze jou volgen?
Nou, op Instagram, Nikki underscore Nina underscore Naarvijk. En ook gewoon op mijn website. Nou, Google gewoon Nikki Naarvijk en dan kom je wel bepaalde hits tegen. Ja.
Absoluut. Ja. Hey, tot slot, hè. Wij naderen bijna het einde van het interview. Wat kan jij de luisteraars, de mensen meegeven die in dezelfde situatie zitten als jou?
Ja.
En die hetzelfde willen bereiken eigenlijk.
Ja, ja.
Want jij zegt zelf ook, ik kan nog zoveel bereiken.
Ja.
Maar meer het punt waar je nu bent, hoe kun jij de luisteraars daarin meegeven?
Ja, ja, dat talent niet alles is. Talent is een onderdeel van hetgene wat je misschien wilt bereiken. Ja, ook gewoon wilskracht.
Wilskracht.
Ja, en daar zijn dan, voor datgene wat je wilt bereiken, zijn er diverse tools voor. Maar laat je niet weerhouden door elke beperkingen die je ziet. Als je dat weet om te draaien naar kansen. En dan in combinatie met talent en met de juiste mensen om je heen. Nou, dan kun je gewoon je doel bereiken om, ongeacht je vak. Of het nou muziek is, of kunst, of cateraar, of dat je in de food zit, of wat dan ook. Ik denk dat je met bepaalde elementen dat wel kan bereiken, ja.
Juist, juist. Nou, met deze positiviteit sluiten we deze interview af, lieve mensen. Nikki Naarvijk, hartelijk dank dat je aanwezig was.
Graag gedaan, super tof om mij hierbij te hebben, Lee.
Altijd welkom, hè, dat weet je. En tot de volgende Liopad.
Je hebt geluisterd naar een uur Patulele, vanwege corona niet live, maar wel up-to-date. Onze gasten Griselda Molemans en Dean Umarella, bedankt voor jullie bijdrage. En natuurlijk ook Lee Maholete, die op pad was met Nikki naar Hafaik. Deze Patulele werd gemaakt door Tony Maa en Jacqueline Vorst. Speciale dank aan Rijn Spoorman voor de eindmontage en techniek van deze uitzending. Volgende week bij Radio Oras het programma Marquisa. Patulele is weer terug op 4 april. Tot Oras, amato! We'll be right back.